같이 들어가는 거 같아요.
야, 아마 die wil zich een beetje nat houden. Ik heb al zijn vragen aan de beurt komen.
Dames en heren, wilt u vanaf dit moment weer even een ogenblik zo stil mogelijk blijven zitten?
Zo, goedenavond.
Goedenavond.
Ja, u vraagt, probeer er niet omheen te draaien. Persoonlijke vragen mogen gesteld worden, worden niet beantwoord. Schriftelijke vragen gaan voor. Anderen komen waarschijnlijk weer aan de beurt.
Blijft de herinnering aan veel pijn bij het overlijden lang bestaan?
Ja, dat is sterk individueel. Kijk, wanneer jij bezig blijft met het idee dat je leeft, heb je pijn. Op het ogenblik dat je aanvaardt dat je dood, dan weet je dat je geen pijn kan hebben, is de herinnering ook eigenlijk weg. Je weet dat het gebeurd is, maar het is zoiets als een kind dat op zijn knie valt, zoentje erop krijgt en dan weer verder gaat en de pijn vergeet.
Komt het door genetische manipulatie dat de mens altijd vruchtbaar blijft, of is dit net met een doel bedacht?
Nou, dat altijd vruchtbaar blijven van de mens, dat is dus eigenlijk ontstaan door de noodzaak van versterkte voortplanting in een tijd dat de mens zich moeilijk kon handhaven. En de mens vond het zo leuk dat hij het sedertien gehandhaafd heeft. Dit was dus een natuurlijke genetische manipulatie, die we overigens bij andere bedreigde soorten eveneens zien. En wat dat betreft kunnen de mensen van de konijnen nog iets leren. Genetische manipulatie op zichzelf kan bepaalde voordelen hebben. Ze heeft echter één nadeel, dat de mens geneigd zal zijn om die soort mensen te gaan maken waarvan hij denkt dat hij ze nodig heeft. En tegen de tijd dat ze er zijn, ontdekt hij dat hij zelf niks meer te zeggen heeft. Voldoende?
Dat is niet nieuw, hè?
Wat zijn dat voor geesten die in Pakistan incarneren? Zijn dat misschien zeer prille geesten die uit het dierenrijk geïncarneerd zijn?
Nou, er zijn er ook bij die oud zijn. Waarom niet? U denkt altijd dat strijd zonder meer kwaad is. Maar een strijd waarin je jezelf opoffert voor anderen is in feite geen strijd meer in kosmische zin. U moet dus niet denken dat elke vechtpartij op zichzelf een bewijs is van minder geestelijk bewustzijn. Wel kunnen we zeggen dat de veroorzakers van strijd over het algemeen jonge incarnaties zijn. Voldoen?
Liefdadigheid, staat er met een vraagteken.
Ja, liefdadigheid was oorspronkelijk een naastenliefde die met de daad werd uitgedrukt. Tegenwoordig is het een organisatie waarbij de liefdadigheid de liefde geniet van de directeuren die daar een eigen salaris aan overhouden.
Een medische vraag. De ziekte non-Hodgkin. Is een kankersoort in het lymfevaatstelsel rekbaar, maar dodelijk. Wat kan iemand die daar aan lijdt het beste doen? Dat is een algemene vraag. En wat kan je iemand die eraan heeft? Nee. Die eraan, nee. Dat staat er niet. Die. Nou ja, dat is een bijzondere vraag. Ik kom
die eraan echt voor heeft?
Die brand. Oh ja, iemand die Bram heet, het is dus een persoonlijke vraag. Maar daar geeft u ook geen antwoord op.
Nee, daar geef ik geen antwoord op. Maar ik zou wel dit willen zeggen. De meeste kankersoorten, inclusief die van de lymfvaten, en enkele andere tot huidkanker toe, zijn in feite voornamelijk kwalen die bij een erfelijke aanleg door grote spanningen naar buiten komen. Je zult zelfs zien dat de oriëntatie van de kwaal vaak te maken heeft met de wijze waarop de persoon leeft en zich uit. Regen bijvoorbeeld had huidkanker.
Komt het door genetische manipulatie, dus weer zo'n vraag, dat de hersens van de mens maar voor 20% hun werk doen? En zijn er wezens, zoals wij, die ze wel voor 100% gebruiken?
Zoals wij.
100% komt op aarde niet voor. Elders durf ik het niet met zekerheid te zeggen. Maar over het algemeen is het milieu waarin de mens leeft mee bepalend voor de mate waarin hij het gebruik van zijn hersens dus bevordert. En dit betekent voor de meeste mensen dat ze anderen voor zich laten denken en daardoor zelf een betrekkelijk geringe ontwikkeling van de hersencentra voor nodig hebben.
Maar mag ik iets vragen? Wat voor milieu zou er dan voor nodig zijn om die hersenen te activeren?
Wanneer het gaat om het voortbestaan is een mens ontzettend vindingrijk. Dan neemt hij ontzettend veel ervaringen op en hij legt ze zo diep weg dat hij zijn hele leven verder daardoor mede beïnvloed kan worden. Het is duidelijk dat daardoor bepaalde reactiepatronen ontstaan die gelijktijdig te maken hebben met bijvoorbeeld opnemen van feiten en herinneren eraan. Het opnemen van allerhand kleine tekenen in de omgeving waaraan anderen voorbij zien. Hierdoor wordt een veel complexer wereldbeeld geschapen en kan de reactie dus ook bewuster plaatsvinden aan de hand van een meer reële waardering van de toestand.
Klopt het volgende. Als men de verantwoordelijkheid voor een leven in de breedste zin, dus de karmische taak zegt men wel hier en daar, niet waarmaakt, moet men in het volgende leven, wat moet men dan in het volgende leven doen? Men kan het namelijk niet in de astrale wereld.
Nou, je begint gewoon met dezelfde ervaringen en je zult er andere oplossingen voor moeten vinden. Het zijn niet identieke ervaringen, maar het zijn vergelijkbare problemen waarmee je geconfronteerd wordt.
Waar ben je wel schuldig na de dood en waar niet, als alles subjectief is, en hoe kom je daarachter?
Op het ogenblik dat je tekortschiet tegenover jezelf en voor je eigen begrip verkeerd hebt gehandeld, zul je dit als een schuld, dus als fout, voelen na de dood, totdat je een evenwicht hebt gevonden in jezelf, waardoor dit begrip kan vervagen. Er is dus geen oordeel dat zegt dit is slecht. Het is in feite je eigen erkenning en beleving die zegt dit is onjuist en die probeert een evenwicht te vinden, meestal door een reïncarnatie waarbij aanvullende en compenserende ervaringen mogelijk zijn.
Maar daar hoef je toch niet voor dood te gaan?
Het is niet noodzakelijk, u kunt het hier wel afhandelen, maar de meeste mensen ontdekken pas hoe schromelijk ze eigenlijk misdaan hebben tegen anderen, wanneer ze niet meer in staat zijn om er wat aan te doen.
Ja.
En de meeste mensen beschouwen dingen als een kleinigheid, die later bij een besef van je totale leven, de werking daarvan, van heel groot belang schijnen te zijn.
Ja.
En daardoor ontstaat dus een verandering van het schuldbesef na de dood, maar het blijft bestaan tot een evenwicht is gevonden.
Hoe bewuster, hoe groter verantwoordelijkheid hoort men vaak. Hoe komt dit na de dood bij de kosmische rechtspraak tot uitdrukking? Kan iemand van het niveau Krishnamurti, die de gewone fouten niet meer maakt, op deze wijze het gevoel gefaald te hebben, kennen, daar hij mogelijk nog meer had kunnen doen?
Dat is ongetwijfeld waar, ja. Het zou mogelijk zijn, maar wanneer hij heeft gestreefd, zo goed als hij kon, en zo eerlijk als hij kon, dan zal de herkenning van meer mogelijkheden niet inhouden dat hij nu ook zegt, ik ben schuldig geweest. Hij kan zeggen, ik heb een fout gemaakt, volgende keer beter. Maar één ding is zeker, hoe verder je komt in het goede, hoe meer je erkent van het kwade. En dat groeit evenwichtig. De kans dus dat je een bewust als kwaad beleefd iets doet, neemt toe. Maar gelijktijdig heb je als compensatie datgene wat je als juist als goed ervaart. En wanneer je daarna streeft, dan zal dat andere er meestal tegen wegvallen. Maar het besef groeit. Hoe meer je weet wat goed is, hoe meer je ook weet wat niet goed is.
Was het Toronto-initiatief van juni 88 van de Grote Zeven voor de Afrikaanse landen ook niet gunstig? Het voorzag in de volgende mogelijkheden. Kwijtschelding van een derde van de totale schuldenlast. Nieuwe schuld schuldregeling met een terugbetalingsperiode van 25 jaar, waarbij de eerste 14 jaar geen aflossing enzovoort. En het overhevelen van de oude schuld naar een nieuwe regeling.
Nou ja, ik vond het een heel aardig overleg, maar het waren in feite, als u mij vraagt, de zeven dwergen die bijeenkwamen terwijl ze een witje bij de bankdirecteur op schoot zat. Mooie woorden, de daden verwacht ik niet.
Paulus had bij het afscheid nemen tijdens het inschepen tot de wenenden gezegd: ik zal terugkeren in een ander lichaam. Heeft hij dat ook spoedig daarop in dezelfde omgeving gedaan? Is er iets over die latere incarnatie bekend? Is hij geestelijk nog steeds niet zo erg opgeschoten en heeft hij nog steeds organisatieleidingen?
Er is weinig over bekend, maar ik durf wel één ding te zeggen. Als hij terug is gekeerd, is hij geen christen geweest. Want hij was het nooit.
Wat is er voor nodig om het record van 17.000 jaar in het duister verblijven te vestigen? Dan 17.000 jaar, dat is dus de aardse tijd.
Ik ben nog nooit zo in het duister geweest. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Maar ik denk dat je erg je best moet doen om de chaos te aanbidden en voortdurend te veroorzaken om zo lang in het duister te blijven.
Wat is volgens u de betekenis van de Russische schilder Malevich en wat heeft hij aan de schilderkunst toegevoegd? Sommigen stellen hem tegenover Kandinsky een meer open stijl. Is dat terecht en waren beide vanuit de geest geïnspireerd?
Ik kan daarover helaas geen oordeel uitspreken. Beide zijn me, Kandinsky ken ik een beetje, maar zijn me niet dermate bekend. En ik heb niet voldoende verbinding om nu een deskundige onmiddellijk aan te trekken.
Kan men vanuit de geest zien of er op aarde, op een bepaalde plaats, bodemschatten of grondstoffen in de grond zitten, bijvoorbeeld in Alaska?
Dat is inderdaad vanuit de geest soms wel te zien, maar een bewuste geest zal zijn mond houden, want mensen maken al ruzie genoeg over dingen die ze niet weten. Geef ze nu nog een paar dingen om ruzie te maken over iets wat ze wel weten en je krijgt helemaal een potje.
Zijn het evangelium van Nicodemus en de Pistis Sophia van Andreas u bekend? En weet u of ze nog verkrijgbaar zijn, niet noodzakelijk in Nederland?
Beide werken zijn me naast een aantal andere apocryfen inderdaad bekend. Ik weet niet of ze op het ogenblik in Nederland verkrijgbaar zijn. Ik vermoed dat u ze antiquarisch in Engeland zou kunnen vinden.
De geheimhouding overal, glasnost, perestroika, verdwijnt. Wanneer nu zal de Verenigde Staten de Air Force toegeven dat ze zeven verongelukte, diepgevroren en dus bereikbaar voor onderzeeërs, UFO-bemanningsleden plus UFO's, heeft aangetroffen?
Waarschijnlijk nooit, uit angst dat daardoor hun eigen NASA-projecten in gevaar zouden komen of een andere richting uit zouden worden gedreven.
Welke gevolgen kan een stralingsketen van radioactieve isotopen hebben op de werking en intensiteit van het aardveld?
Ik kan de bedoeling van de vraag niet vatten en dient ten gevolge niet antwoorden. Sorry.
Is er wel een rechtstreeks verband tussen deze maan en de zon als het waar is dat de maan in dit zonnestelsel is ingevangen? Hoe dit invangen op te vatten? Kwam ze uit een ander stelsel aangezweefd? En welk stelsel en wanneer ongeveer en waarom?
Stelsel kan ik u niet noemen. Wij nemen aan dat de maan behoort heeft tot een aantal in omloop zijnde brokken die zich ongeveer als een komeet gedroegen, waarbij er één in de buurt van de aarde komende werd ingevangen. Men neemt zelfs aan dat een andere maan, ook wel eens een ijsmaan genoemd, daardoor op aarde zou zijn neergestort en waarschijnlijk in de Stille Oceaan terecht zou zijn gekomen, maar zeker weet ik het niet.
Wat is de atmosfeer respectievelijk de temperatuur op de maan?
Atmosfeer is er op de maan praktisch niet. Er is een hele lichte gasuitwaseming die in bepaalde holen en in bepaalde kraters aanwezig is. Maar die is dermate gering dat je dus over goede instrumenten moet beschikken om die te constateren. Laten we het zo zeggen. Er is eigenlijk vanuit menselijk standpunt geen atmosfeer op de maan. Maar er is een dunne uitstraling van gasvormige elementen die op bepaalde plaatsen blijft hangen en daar zelfs bepaalde levensvormen zou kunnen voeden, die dan echter zouden behoren in de richting van mossen, algea of misschien zelfs een ontwikkeling insectoïden, maar dat laatste lijkt me ook weer onwaarschijnlijk.
Is dat een suggestie of is dat een onderstelling dat het inderdaad zo is?
Wat betreft het aanwezig zijn van zakken met gasvormige, eigenlijk is het geen atmosfeer, gasvormige hoeveelheden die langzaam verebben, maar uit de kern nog worden aangevuld, is het een zekerheid. Wat betreft de levensvormen, neem ik aan dat waar een atmosfeer is, hoe dun dan ook, leven kan ontstaan. Het is een veronderstelling. Wanneer ik zeg dat de hoogste vorm een insectoïde zou zijn, dan is dit zuiver een veronderstelling op grond van mogelijkheden. Daar insectoïde vormen bestaan die in zeer geringe druk en atmosfeer kunnen leven en een zekere bewegelijkheid hebben. De stofwisselingsprocessen zijn dan totaal anders. Zeer waarschijnlijk is de wisselwerking vergelijkbaar met de kreeft bijvoorbeeld op aarde, op cyaan gebaseerd. Maar goed, dat doet niet de zaak.
Wat is de geologische structuur? Is die afwijkend van de planeten, omdat ze ingevangen is? En bestaat de kern ook uit magma?
De kern bestaat niet meer uit magma. Overigens de aardkern ook niet. Aardkernen bestaan over het algemeen bij alle planeten uit de zwaarste elementen die op die planeten aanwezig zijn en in een grote hoeveelheden aanwezig zijn. En dat wil zeggen dat de aardkern bestaat uit een mengsel van nikkel, kobalt en ijzer, maar in een gloedvorm. Het is echter geen magma. Magma is over het algemeen een vloeibare gneis- of gesteentelaag en deze bevindt zich buiten deze kern. Drijft er als het ware omheen. Dit komt op de maan niet meer voor. De structuur van de maan is vergelijkbaar met die van de aarde en de andere planeten, met die verstanden dat er enkele afwijkingen voorkomen waarbij wel dezelfde atoomgetallen aanwezig zijn, maar dus kleine verschuivingen in baanomloop, in enkele gevallen zelfs in rotatie. Maar dat is op het ogenblik nog niet meetbaar en zeker niet aan de paar monsters die men heeft meegebracht. Voldoende?
Wie was koning Janaka uit de Oosterse lectuur vermeld als iemand die zowel vorst als wijze was? Welke tijd en waar leefde hij? En of was het alleen maar
mij
een legendarische figuur?
Mij onbekend.
Welke vorige incarnaties zijn er bekend van Mozart die zijn wonderkind zijn verklaren? En wist hij zelf van die vorige incarnaties?
Zelf wist hij er waarschijnlijk niets vanaf. Ik kan niet alle incarnaties zo gauw terugvinden. U moet niet vergeten, ik heb op het ogenblik maar 3 spiekcontacten. En om uw vragen allemaal te kunnen beantwoorden zou ik er zo ongeveer 900 nodig hebben.
Kan de geest van Ceausescu nu niet meer kwaad, nu hij in de astrale wereld zit, bijvoorbeeld overschaduwing van diverse regeringshoofden in Bulgarije of Korea, Ethiopië enzovoort?
Nou, ik denk dat hij daar niet rijp voor is. Voorlopig zit hij nog gevangen in zijn beeld van eigen belangrijkheid en verontwaardiging dat die belangrijkheid ontkend wordt. En zolang hij daarmee bezig blijft, zal hij geen kwade plannen maken om anderen ten gronde te richten.
Hoe lang duurt het voor een ziel reïncarneert en reïncarneert een hoog ontwikkelde geest snel of pas na lange tijd?
Een hoog ontwikkelde geest incarneert op het ogenblik dat er een besef van taak is. En dat kan heel lang duren, het kan ook zelfs bijna onmiddellijk zijn, zodat zo iemand na 9 à 10 maanden, in ieder geval binnen 3 jaar, incarneert. Dus dat voor de hoogbewusten. Wat anderen betreft, ja, dat hangt af van de wijze waarop ze hun nieuwe toestand aanvaarden en de wijze waarop ze in die nieuwe toestand contacten met anderen kunnen opnemen. Hoe minder die mogelijkheid is, hoe groter de neiging tot incarnatie. En als ze dan niet door hun eigen droombeelden worden overheerst, dan doen ze dat tamelijk vlug, ja.
Hoe hoog moet je dan zijn als geest om niet meer geïncarneerd hoeven te worden?
Zodanig bewust dat je op aarde niets meer kunt doen wat dat bewustzijn kan uitbreiden.
Waar komen de nieuwe zielen vandaan en waarom neemt de wereldbevolking zo snel toe?
Ja, dat komt omdat de mensen rekenen hebben geleerd en de meesten het optellen al hebben opgegeven, maar zij blijven steken bij het vermenigvuldigen, terwijl ze aan delen nog niet toe zijn. Waar ze vandaan komen, voor een deel uit het dierenrijk. Verder is er een enorme reserve van zielen die een langere tijd rust hebben gehad en die nu allemaal tegelijk op de proppen zullen komen. Aangezien we te maken hebben met een kritieke tijd, is aan te nemen dat de uitbreiding van de wereldbevolking nog even door zal gaan. Een afname daarvan moet echter vanaf het jaar 2050 ongeveer verwacht worden, waarbij geboortegetallen zeer sterk teruglopen, terwijl bovendien in bepaalde gebieden grote sterfte kan optreden, vooral van ouderen en minder verdienen.
Wat is het verband tussen kritieke tijd en groot geboortegetal?
Een kritieke tijd is een tijd waarin enorme veranderingen, wisselingen optreden en daardoor ontzettend veel mogelijkheden tot beleving bestaan. Daardoor is een dergelijke tijd attractiever voor vele geesten dan een tijd die een gelijkmatige ontwikkeling kent of er in vaste cultuurpatronen gefixeerd zijn, zodat men van tevoren weet dat men op zekere gebieden absoluut beperkt zal zijn.
Dus zitten we nu in een kritieke tijd, kunnen we dat aannemen?
Dat kunt u inderdaad doen. U bent al een aantal jaren in een kritieke tijd, van ongeveer 63 af.
Dus we boffen. We hebben mazzel. We boffen.
Vanuit geestelijk standpunt ongetwijfeld, ofschoon persoonlijk mijn behoefte om in deze tijd te incarneren zeer gering is.
Kan het zijn dat alle mensen uit de Oostbloklanden allemaal tegelijk naar de Albert Cuyp boodschappen doen?
Zoiets? De mogelijkheid is natuurlijk niet uitgesloten.
Gebeurt
het? Maar ik geloof niet dat het zal gebeuren. En ik geloof dat Albert Cuyp in heel Amsterdam er blij voor moet zijn. Want men zou die vraag niet
kunnen voldoen.
Ja. En dan zou dus gelden, laat maar gaan met die banaan.
Kan men in dit leven reeds dingen doen opdat men bepaalde doelen in een volgend leven kan beïnvloeden?
Niet bewust. Want u kunt alleen bewust waarmaken wat op dit ogenblik in u ligt als mogelijkheid, plus besef. En dat houdt in dat u een volgend leven nu niet kunt afschatten. En daarbij de behoefte dus niet. Maar naarmate u evenwichtiger en innerlijk als het ware vrediger wordt, met een grotere belangstelling voor de wereld en een groter begrip voor alles wat in die wereld gebeurt, zult u als vanzelf meer waarden opnemen en daardoor in een volgend leven een juistere keus kunnen maken.
Zou men voor het wereldvoedselvraagstuk niet meer mondiaal moeten denken in plaats van per land of per systeem?
Ja, zolang een Nederlander nog denkt dat hij iets anders is dan een Turk of een Surinamer, kunt u begrijpen dat er over de hele wereld nog primitievere volkeren zijn die nog veel sterker aan dergelijke verschillen vasthouden. Een mondiaal iets kan alleen daar ontstaan waar een bewuste mondiale samenwerking plaatsvindt. Niet een mondiale uitbuiting, niet een mondiaal beoefende liefdadigheid of iets dergelijks, maar gewoon een begrip dat men elkaar moet helpen. Maar dat betekent dat men zelf offers moet brengen en over het algemeen willen veel mensen offers brengen voor de derde wereld, mits een ander ze brengt.
Is de strijd tegen de drugs een camouflage voor het feit dat men zogenaamd iets voor de mens, voor de mens doet, terwijl men te bang is of te beroerd om werkelijk iets te doen aan bijvoorbeeld luchtvervuiling, auto's, vergiften in de zeebodem, enzovoort, en diezelfde mensheid voor de ondergang te behoeden?
Het is doodgewoon een politiek erg prettig punt. De bestrijding van drugs namelijk is iets waar de meeste mensen het mee eens zijn. Door te zeggen dat je het wil doen, kun je meer stemmen krijgen. Door meer stemmen te krijgen, kun je een beter baantje krijgen. Maar als je zegt, auto's moeten weg, dan zijn er een hele hoop mensen boos. En dan word je dus niet gekozen, ben je je mooie baantje kwijt, moet je nog maar zien dat je een ander baantje krijgt. Dus ben je wel tegen de vervuiling door auto's, maar niet tegen de auto.
Hoe ziet de Struggle for Life aan uw zijde eruit?
Struggle?
Strijd.
Laten we er nu over. Kijk, op aarde zijn de mensen bezig als burgers die ter ere van een onbekende godheid of een nieuwe kali proberen elkaar de nek om te draaien. Ze noemen dat dan een economische vooruitgang. Bij ons bestaat geen bezit. Je bent wat je bent. Je kunt werken met de inhoud die je bezit. Alles wat je van anderen ontvangt is gratis. En alles wat je bent, moet je, wil je van anderen iets ontvangen, ook zelf gratis geven, zonder waardering dus. Samenwerking. En daar is dus geen struggle for life.
Dan zijn we wel benadeeld, hè?
Och, als u die struggle for life hier niet had gehad, had u waarschijnlijk het bewustzijn niet bereikt, waardoor u in staat zou zijn uw droombeelden te overwinnen en zonder struggle for life in een geestelijke werkelijkheid te leven.
Hoe gaat het precies, het geven en nemen, is dat op intuïtieve basis in de geest?
Nou, dat is moeilijk om dat menselijk te omschrijven. Je zou het misschien het beste zo kunnen zeggen. Ik ben in staat om een deel van wat ik ben en dus ook beleefd heb en daar aan ervaring aan vastknoop, als een soort plaatje uit te stralen, dat de ander dan ontvangt, op zijn eigen wijze interpreteert en dan mij een plaatje terugstuurt waarin bepaalde variaties zijn aangebracht, waardoor hij in feite tegen mij zegt, kijk, zo heb ik het beleefd en zo kan het ook zijn.
Dus je leert van elkaar.
Dat is heel goed mogelijk, ja.
Beschouwt u het geloof in reïncarnatie ook als een methode van de mens om zijn angst te hanteren?
Voor sommige mensen zal het geloof in de reïncarnatie gewoon een noodzaak zijn, omdat ze de eindigheid van hun bestaan niet kunnen aanvaarden en hun angst voor de dood willen overwinnen. Dat ben ik met u eens. Maar daarnaast blijft het feit bestaan dat het werkelijk levende aanwezig blijft na de lichamelijke dood en weer een belichaming kan aanvaarden.
Is het niet veel beter om de logica ervan te zien dan te geloven? Dat is zover het mogelijk is.
Je zou het zo kunnen zeggen. Het is bewijsbaar, wanneer je dus niet alle bewijzen probeert weg te verdraaien, dat reïncarnatie voorkomt. En reïncarnatie herinneringen bestaan en controleerbaar zijn in vele gevallen. Dat reïncarnatie dus mogelijk is. Niet aantoonbaar is dat het algemeen is, ofschoon dit volgens mij wel het geval is. Dit laatste is dus een geloof dat gebaseerd is op een waarschijnlijkheid. Een aantoonbare waarschijnlijkheid. En op deze manier zou je kunnen zeggen dat reïncarnatie dus dichter bij de werkelijkheid ligt dan menige andere geloofstelling over het hiernamaals, die niet bewijsbaar is, niet aantoonbaar, niet waarschijnlijk te maken is. Maar daar zijn de godsdiensten op tegen en dat is heel begrijpelijk. Ja. Hoe moet je je zin doorzetten als er geen hel is om mee te dreigen, zeg?
Hoe manifesteert zich dat dan in het boeddhisme?
Huh?
Hoe manifesteert zich die neiging in het boeddhisme?
In het boeddhisme gelooft men in de kringloop van de ziel. En daarbij is reïncarnatie een mogelijkheid, ja zelfs een noodzaak, tot men een toestand bereikt van absolute evenwichtigheid waarbij men in het geheel opgaat. En als zodanig is in het boeddhisme het leven na de dood niet belangrijk, omdat dat vanzelf komt. Maar is het leven op de juiste wijze in het heden wel belangrijk, omdat daardoor de innerlijke toestand bereikt wordt, waarbij men een groter deel van het geheel zal kunnen beleven en ervaren. Ik wil u verwijzen naar de commentaar van Anakananda onder meer. En daarnaast natuurlijk de verschillende toespraken van de Boeddha, onder andere de geregistreerde toespraak in het zogenaamde klooster van de drie bomen.
Is er op Triton leven mogelijk vanwege het feit dat, dat er zo'nzelfde ozonlaag is als op de aarde?
Leven is overal mogelijk, ofschoon bepaalde vormen van leven door u niet direct als zodanig herkend zullen worden.
Wat is 1990 de psychische ontwikkeling?
Verwarring, vreugde, zekerheid en wanhoop door elkaar geklutst. En dat is heel begrijpelijk. De mens heeft de neiging om te verwachten dat een begonnen patroon zich op dezelfde wijze zal voortzetten. Wanneer daar veranderingen in optreden, voelt hij zich wanhopig. Wanneer blijkt dat de resultaten dan toch beter zijn dan verwacht, is hij weer gelukkig. En dit zweven tussen hoop en vrezen bij een voortdurend toenemende reeks onzekerheden zal voor het komende jaar kenmerkend zijn.
Het satirische weekblad Propria Curis bestaat deze maand 100 jaar. Hoe luiden uw felicitaties en raadgevingen voor de toekomst?
Ja, ik zou haast zeggen, uw nasi is aanvaardbaar, maar doe er wat sambal met trassi bij.
Er zijn nog schriftelijke vragen, maar er moet aan de tijd denken.
Nog 3 vragen.
Hoe ziet u de spanning tussen scheppingsimpuls en zelfcontrole?
De scheppingsimpuls die bewust wordt gehanteerd, kan alleen door zelfcontrole geuit worden. Daar waar geen zelfcontrole is, kan de scheppingsdrang alleen tot chaotische verschijnselen voeren die voor anderen geen zin of betekenis hebben. De zelfuiting is dan weliswaar in de wereld gesteld, maar is in die wereld eerder een verontreiniging dan een bereiking. Voldoende?
Is het leggen en uitleggen van tarotkaarten humbug?
Als u het doet volgens het systeem Le Normand of iets dergelijks, ja. Maar wanneer u de kaart op de juiste wijze gebruikt, dan zijn ze een handleiding waardoor uw innerlijk wezen juistere interpretaties kan vinden voor mogelijkheden, bestaande waarden en eventueel waarschijnlijke ontwikkelingen in de toekomst. Het kan dus juist gedaan worden.
Zijn er dit jaar nog hele grote uitvindingen of vondsten te verwachten die een ommekeer teweeg zullen brengen in de gangbare begrippen?
Die laatste beperking maakt het me gemakkelijk. Nee. Begrippen namelijk ontwikkelen zich veel langzamer dan de gebeurtenissen en de ontdekkingen op aarde. Maar er zullen in het komende jaar een paar dingen ontdekt worden en zelfs voor een deel al beperkt en als proef in de praktijk worden getoetst, die voor latere jaren omwentelend kunnen zijn, maar die nu niet als zodanig worden erkend en door sommige deskundigen zelfs zullen worden afgedaan als een kwakzalverstrucje of iets dergelijks. Dat waren de 3.
Drinkwaterreiniging,
sorry? Ja, drinkwaterreiniging. Als u drinkwater volledig reinigt, is het geen drinkbaar water meer.
Nou ja.
Het heeft zouten nodig. Maar ik wilde hiermee eindigen, als u het niet erg vindt. Dat wil zeggen dat we aan het laatste stukje zijn toegekomen. Korte improvisatie, maximaal 3 woorden.
Beperktheid.
Ik heb hier beperktheid.
Water.
Kracht. En kracht. Nou, ik zou zeggen, de beperktheid van het menselijk denken brengt hem ertoe waterkracht niet op de juiste wijze te gebruiken. Daar het milieu toch een beetje erbij. Maar is het niet zo? Het water is leven. De mens is ook water, waarin het een en ander wel drijft en dan in celvorm omschrijft de mogelijkheid tot leven. De kracht de mens gegeven wordt door het water voortgedragen. En zonder water kan de mens bestaan op aarde ook niet slagen. Hij heeft geen zin, hij heeft geen tijd, hij heeft geen werkelijkheid. Wanneer niet water in hem is en het water hem geleidt. En als hij het water dan verpest, verpest hij zijn bestaan. Want zonder zuiver water kan hij zelf niet verder gaan. En zoekt u naar oneindigheden, naar werkelijkheid en diep begrip. Ik zeg u, als de wateren zijn de krachten die het al omspoelen, als wateren, ja als oceaan, de straling die u steeds bereikt, die u in handelen beïnvloedt, die steeds weer dwingend haast u blijkt te sturen naar gedachten, naar ook daden, naar bestaan. En zonder al die krachten zou het als mens niet verder kunnen gaan. Eeuwigheden, werkelijkheden, ze stromen altijd om u heen. En zelfs de tijd is als het water dat voortvliegt in een beek op weg naar de oceaan. Voortdurende verandering van dingen die toch steeds bestaan. Maar die voor u verandering zijn omdat ge met het water vloeit en door het erkennen van dat rond u uw besef van wereld groeit. Hoe wilt ge dan werkelijkheden betreden, grote werkelijkheid, wanneer niet eerst het zelf beseffen en reinheid van het besef u leidt tot het gaan met werkelijkheden. Het deel zijn van een groot geheel. Zolang ge slechts uzelf wilt wezen en niet beseft uzelf als deel van al wat is, hoe zult ge voortbestaan? Ge zijt als stoom door de oceaan uitgedreven, die naar de bron weer terug moet gaan, om dan opnieuw met beek te stromen, te vlieden door de vaste tijd. En weer verliezend in de oceaan zich, verenigen moet met eeuwigheid, of opgaan en met wolken drijven, en vallen op het droge land, tot eindelijk in vruchtbaarheden dat wat verzand was bloeit, en toch het water naar de beek weer vloeit, en door de tijd zijn wegen gaat. Dat is de zin van werkelijkheden. Dat is de zin van zijn en heden, van het verleden en de toekomst, al te samen. Eén werkelijkheid. Waarlangs de mens door tijd gedragen, in schijn van de verandering, door vaste waarden glijdt. Mag ik daarbij laten?
Zeker.
Nou, u ziet, ik heb er een stukje esoterie achteraan gegooid dat er niet helemaal bij hoort. Maar om waterverontreiniging het hoofdonderwerp te maken van een geïmproviseerde uiting, leek me overdreven. Per slotverrekening, waterverontreiniging is iets waar de mens al expert in is. Laten we spreken over de geest die voor hem, ondanks het feit dat hij er zelf ook een is, een raadsel schijnt te blijven. Maar daarmee moet ik eindigen. Ik dank u voor uw aandacht. Ik hoop dat u een paar dingen hebt gehoord die interessant waren of belangrijk voor u. Ik heb niet alle vragen kunnen beantwoorden. Is onder de omstandigheden helaas niet mogelijk. Mijn excuses. Maar dat weet u. We zijn wat beperkter dan we vroeger waren. Vrienden. Goede huisgang. Goede nachtrust. Prettige avond verder.
Dank u.
Over een kwartier.
Over een kwartier.
Ja, hij is nu net weg. De volgende bijeenkomst is 7 februari. En op het briefje staat ook uitdrukkelijk, denkt u erom, het is de eerste woensdag deze. Het is dus niet de tweede zoals we steeds hebben gekend. Ook voor maart geldt dat het de eerste woensdag is. De metro van 7 minuten over 10 is net vertrokken. Over een kwartier gaat er weer een. En u doet er 5 minuten over om naar het station te lopen. Dus u hebt nog de tijd. Dan kunt u nog koffie nemen, want er is nog heel veel koffie over. En u kunt ook nog frisdranken en ook zelfs water is er nog.
Gewoon water.
Ik heb het niet.